Dit is de zondagochtenddienst van 19 januari 2025. De boodschap wordt gebracht door Willem van Dienst.
Oké, broeders en zusters, allemaal een hele goede morgen. Voordat ik ga beginnen bij de mededelingen, Henk, die hou je meestal, hè, die zet je niet op de band. Maar daarom vast een mededeling voor op de mededelingen. De hartelijke dank namens Klaas en Bets van der Bos voor de kaart die we ze hebben gestuurd. We hebben ze gisteren telefonisch gesproken allebei. Nou, op zich is dat al een hele happening. Als je ze spreekt. Met Klaas gaat het gelukkig beter. Dus, maar heel veel dank voor alle aandacht. Boven verwachting. En ze zitten bijna aan de andere kant van het land. Ze hadden niet gedacht dat we nog zo zouden meeleven met ze. Maar ontzettend bedankt, broeders en zusters, voor hun medeleven. Mooi. Vorige week zijn we door omstandigheden 2025 begonnen. En toen heeft Jaap een welkomsttekst voorgelezen. Ik weet niet of u nog weet welke tekst dat was. Nou, ja, zeker. 2 Timotheus 2 vers 1. Hè. Mijn zoon / dochter, wees sterk door de genade die Jezus Christus je geeft. Nou, we hebben vanmorgen al een paar keer gehad en gezongen en gesproken over genade. Ik vond het al genade dat er zoveel gebeden wordt. Ik was er afgelopen week bij op de bidstond en daar hebben we met elkaar heel open gesproken over. Hoe komt het nu toch precies dat er zo'n weerhouder ligt op dat bidden? En als je in de Bijbel kijkt, dan zie je dat er heel veel gesproken wordt over samenkomen en bidden. En wat het uitwerkt, het gebed. Ik heb hier wel eens meer van getuigd. Jaren geleden organiseerden wij die evangelisatie werkweken. Eerst op de Schelling en later in samenwerking met de gemeente Hoogeveen. Maar de tweede werkweek op... is al heel lang geleden, Joyce. Grijze kaal, ik weet het. Maar de tweede evangelisatie werkweek op Terschelling, daar hebben wij toen op maandagavond ook gespreksgroepjes gehad en een hele bidstond. En wat hebben wij toen, naar aanleiding van die bidstond, echt geweldige dingen beleefd met de Heer. Wonderen en tekenen. Echt wonderen. Lichamelijke wonderen, geestelijke wonderen. Mensen die lichamelijk herstelden, ik heb er wel eens meer van getuigd. Arja, de dochter van Klaas en Bets van der Bos, instantelijk genezen van haar doofheid. En zo waren er nog veel meer door gebed. Het is zo nodig dat wij... Natuurlijk doet u dat thuis, natuurlijk doet u dat privé. Natuurlijk staat er in de Bijbel van ga je binnenkamer, maar in de gemeente... Zeker ook zo nodig. En we gaan dat straks ook doen met elkaar en voor elkaar. Maar goed, door de genade die Jezus Christus ons geeft, zijn wij sterk. Broeders en zusters, wat betekent het nu voor u om een nieuwe schepping te zijn? Nou, daar moet je eens even over nadenken. Ik hoef per se geen antwoord. Wat betekent het voor ons om een nieuwe schepping te zijn? Sterker nog, wat betekent het voor je buren? Dat je een nieuwe schepping bent. Wat betekent het voor je partner? Wat betekent het voor je kinderen? Dat je een nieuwe schepping bent. Voor je kleinkinderen. Wie of wat bepaalt de richting in je leven? Nou, denk daar eens over na. Wat zou je willen veranderen? Misschien ben je niet tevreden met je uiterlijk. Misschien zou je graag een partner willen vinden. Misschien wil je dat je kinderen zich beter gedragen. Wij hebben er nog één thuis waarvan we denken van... Ja, jullie lachen er een beetje om, maar ons vergaat af en toe het lachen. Zeker. Heel goed. We bidden, zeker. Misschien zou je dus wel willen dat je kinderen zich beter gedragen. Zeker, dat is echt een gebedspunt voor ons. Een zorg en een strijd. Je wilt een stapje hogerop op de carrière-ladder misschien. Daar moet je eens over nadenken. Want het systeem waarin wij zitten, dat is het meest verderfelijke systeem waar we mee bezig zijn. De druk in de maatschappij is hoog. Ongeveer 10-15% uitval van mensen die depressief zijn of mensen die een burn-out hebben. Nu al. Maar het systeem gaat door en door. Weet je wat dat betekent? Dat we misschien over 5 jaar 25% uitval hebben. Weet je wat dat betekent? Dat we over 10 jaar misschien 50% uitval hebben. En daarom kun je zo zien wat de demonie erachter zit. Geldzucht is de wortel van alle kwaad. En dat merk je in dit systeem. Zeker. Dus een stapje hoger op de carrière ladder. Meer succes. Meer geluk. De postcode loterij is ook Berkel voorbij gegaan. Wil je meer geluk? Wil je spontaner zijn? Misschien. Wil je enthousiaster zijn? Annette die deed net de oproep voor het bidden en ze getuigde wat voor tekst ze heeft gekregen bij de doop. Misschien wil je minder boos zijn, minder vaak boos zijn. Misschien wil je vaak of minder vaak geïrriteerd zijn. Misschien wil je je minder door je emoties laten beheersen. Ik herken dat wel. Minder door je emoties laten beheersen. Hè? Je neemt je van alles voor en voor je het weet, dan denk ik. Oké. Op een of andere manier wil de mens in het algemeen veranderen. En sommige van deze veranderingen zijn goed en andere zijn minder goed. Maar in Genesis 1, vers 27 lezen we: God schiep de mens als zijn evenbeeld. Als evenbeeld van God schiep hij hem, haar. Dus ik kijk hier voor mij naar allemaal evenbeelden van God. Wij zijn gemaakt, geschapen om Gods evenbeeld te zijn op aarde. En evenbeeld, dat is wat anders dan standbeeld. Ik zal het weer niet zeggen, daar moet je maar eens over. Maar er is zo'n wereld van verschil tussen standbeeld en evenbeeld. Heel veel christenen denken dat met evenbeeld standbeeld wordt bedoeld. En dat je dan niks meer hoeft te doen. Maar wij zijn het evenbeeld van God. Een standbeeld kun je bewonderen. Of, zo je wilt, kun je ook verafschuwen. Een standbeeld, je kijkt ernaar, je kunt erover praten met elkaar. Wat zou de beeldhouwer bedoeld hebben? Of moet je eens kijken hoe die dat knap heeft uitgedrukt, enzovoorts. En voor de rest, ik heb nog nooit een standbeeld horen praten. Ik heb nog nooit een standbeeld horen bewegen. Of dingen zien doen. Je gaat naar Madame Tussauds en dan herken je geweldige mooie beelden. Maar ze doen voor de rest helemaal niks. Theoretiseren wat de beeldhouwer nou precies bedoeld heeft. Wij moeten geen beeld van God maken. God heeft van ons zijn beeld gemaakt. Wij zijn Gods vertegenwoordigers op aarde. Wij zijn Gods glorie. Daarom vond ik het zo fantastisch al net dat we het vanmorgen zo vaak gezongen hebben. Maar als je de Griekse vertaling daarvan leest, van genade, dan kom je uit op glorie. Wij zijn Gods glorie. Glorie aan God. Wij. Wij vertonen zijn gelijkenis. Na elke scheppingsdag keek God naar de aarde en hij zag dat het goed was. Behalve na de zesde dag. Juist, toen had God de mens geschapen. En toen zei God, het is zeer goed. Zeker. Wij weten gelukkig allemaal, zoals we hier zitten, dat de duivel ervoor heeft gezorgd. Dat er een ellende is en nood enzovoorts. Die giftige slang. Echt, die giftige slang heeft vergif in dat beeld van God aangebracht. En behoorlijk aangetast. En het zicht op God is daardoor behoorlijk verstoord. En toen ik er zo over nadacht, toen dacht ik, het is eigenlijk net een beetje als het weer wat wij de laatste tijd hebben. Koud en kil en nat en grijs en mistig enzovoorts. Zo is het ook vaak in de geestelijke wereld. Koud en kil en grijs en mistig enzovoorts. Wat een grote misvatting is, is dat het natuurlijke leven overgaat in een geestelijk leven. Dat het natuurlijke leven slechts een voorportaal is van het geestelijke leven. Dat het een soort voorstadium is van het echte leven. De mens die God schiep naar zijn beeld, die is aangetast door de duivel. Die is aangetast door de zonde. Die is aangetast door de ziekte. Die is aangetast door dood. En dood is merkbaar bij sommige mensen. Er zit bijna geen leven meer in. Ze zitten voor je, je kijkt naar ze en af en toe heb je de neiging, toch, wakker worden. Toch? Ik heb dat vaak. Dat je denkt van, wat heeft de dood daar al in huis gehouden? Die aangetaste oude mens wil God niet proberen te verbeteren. Zo'n mooie term die je tegenwoordig vaak hoort of leest. Refurbishen. Door de wasmachine heen en je bent weer als nieuw. Nee, God rekent er totaal mee af door in Jezus Christus onze oude mens te kruisigen. In onze waterdoop hebben wij ervan getuigd dat de oude mens begraven is, afgelegd is. En de nieuwe mens is in Christus opgestaan. Onze oude mens is gekruisigd en vervolgens ontvangen we een nieuwe persoonlijkheid in Christus. En doet de Heilige Geest een nieuw karakter in ons groeien. Luister goed, zei Jezus tegen een schriftgeleerde. Luister goed. Wie niet opnieuw geboren wordt, kan het Koninkrijk van God niet ontdekken. Nicodemus, luister goed, zei hij. Als je niet opnieuw geboren wordt, kun je het Koninkrijk niet ontdekken. En dan weet je ook niet, als je het niet kunt ontdekken, kun je er ook niet wonen in het Koninkrijk. En als je niet weet waar je woont, verdwaal je. Wij zijn geschapen naar Gods beeld. En dat beeld is heel dynamisch. Dat beeld beweegt. Dat beeld dat groeit. Dat beeld dat praat. Dat beeld dat eet. Dat beeld dat leert. Dat beeld dat ontwikkelt enzovoorts. In tegenstelling tot beeld zijn van een beeldhouwer. Een statue, zegt de Engelse vertaling. En daar zit het al zo in, hè. Het staat en daar is het mee af. Statisch. Daar kijk je naar. Daar praat je over. Daar filosofeer je over. God is geen beeldhouwer. God is een schepper. De schepper van hemel en aarde. Die alles gemaakt heeft. God heeft het bedacht. God heeft het gemaakt. En God houdt het in stand. Daar hebben we van gezongen. Dat geloven we en dat getuigen we. Maar wat laten wij zien? Wat laten wij horen? Wat laten wij merken aan mensen van ons als ze naar ons kijken? Wat ervaren ze dan van Gods beeld? Wat betekent het voor ons om een nieuwe schepping te zijn? Wat betekent het voor je omgeving dat jij een nieuwe schepping bent. Wie of wat bepaalt de richting van je leven? Net zo goed als dat het beeld geen statisch onderwerp is, maar heel dynamisch, zo is het ook met genade. Genade is geen ding, maar genade is een houding. Net zoals we het beeld van God de mens leeft en werkt en groeit en ontwikkelt en heel dynamisch is, zo is dat ook met genade. Genade leef je. Genade beleef je. Genade draag je uit. Genade pas je toe. Ook heel dynamisch. Genade heeft te maken met gunst. Genade heeft te maken met gunnen. Wat zegt de engel tegen Maria als hij namens God de geboorte van Jezus aankondigt? Wat zegt de engel dan? U staat in de gunst bij God. Dat is genade. U staat in de gunst bij God. In staat van genade verkeren, of anders gezegd, deel hebben aan de genade van God, volgens de uitgangstekst, 1 Timotheüs 2, als je sterk bent door de genade, deel hebben aan de genade, dat is leven in vriendschap met God. Je kunt ook zeggen leven in relatie met God. Maar ik vind vriendschap wat sterker, wat persoonlijker, daar zit wat meer gevoel bij dan in een relatie. Ik leef ook in een relatie met mijn baas. Begrijp je? Daar heb ik ook bepaalde gevoelens bij. Vriendschap is wat beter. Vriendschap is wat mooier. Genade is in het Grieks xaris en in het Hebreeuws is het hesed en elios. Nou prima, zoek het thuis maar uit en kijk het maar na. Het betekent zoveel als hulpvaardige trouw die je mag verwachten van iemand die meestal hoger geplaatst is. Met wie je een verbond hebt gesloten. Dus genade, dat is hulpvaardige trouw die je mag verwachten van iemand meestal hoger geplaatst met wie je een verbond hebt gesloten. In het Oude Testament komt genade bijvoorbeeld heel mooi tot uiting in 1 Samuel 20. 1 Samuel 20, dat gaat over de geschiedenis tussen David en Jonathan. David die is dan aan het hof bij Saul. Hij speelt op de harp. En af en toe krijgt hij Saul helemaal last van demonen. Dan wordt hij zo demonisch beheerst dat hij die speer pakt en richting David kegelt. Nou ja, en David die denkt dan, verschrikkelijk. Hè, moordneigingen, die man die wil mij vermoorden enzovoort. Dus die vlucht op enig moment. Nou ja, ik zal u een paar stukjes voorlezen uit 1 Samuel 20, maar dat een geweldig mooi verhaal waarin de genade naar voren komt. En dan begin ik bij 1 Samuel 20 en dan lees ik vers 13 tot en met 17. En dan zegt David, als hij boos is en wil dat je wordt gedood, mag de Heere mij doden als ik het jou niet vertel? Dat zegt Jonathan dan tegen David. Dus als hij boos is en wil dat je wordt gedood, mogen de Heere mij doden als ik het jou niet vertel, zodat jij kunt vluchten om je leven te redden. Mogen de Heere met je zijn zoals hij eerst met mijn vader was. En onthoud dat je de liefde en de vriendschap van de Heer niet alleen aan mij betoont tijdens mijn leven, maar ook aan mijn kinderen. En nadat de Heere al je vijanden heeft vernietigd. En zo sloot Jonathan een verbond met de familie van David. En David zwoer daarop met een eed tegen zichzelf en zijn nakomelingen, dat als hij zijn belofte niet zou nakomen. Maar Jonathan liet David opnieuw smeren en bij zijn liefde voor hem, want hij hield evenveel van hem als van zichzelf. En zodra hij weg was, kwam David uit zijn schuilplaats aan de zuidelijke rand van het veld. Hij liet even zijn gezicht zien, viel op de grond, boog zich 3 maal voor Jonathan neer. Het was een treurige ontmoeting. Ze omarmden elkaar, konden hun tranen niet bedwingen. En tenslotte zei Jonathan tegen David vooruit: ga nu maar op weg, laten we de moed niet verliezen, want wij hebben elkaar en onze kinderen in Gods handen gelegd. En daarna gingen ze uit elkaar, Jonathan terug naar de stad en David die vluchtte. Genade. Genade van Jonathan ten opzichte van David. Dat je elkaar zo behoedt, bewaart, beschermt. Helpt. Nogmaals, een geweldige mooie geschiedenis om dat thuis nog eens te lezen, 1 Samuel 20. En om te zien hoe de Heer daarin mensen stuurt, ook aan elkaar geeft om elkaar te helpen. Een ander tekst in het Oude Testament waarin genade naar voren komt, dat is bijvoorbeeld Exodus 34 vers 5 en 6. Mozes heeft dan de eerste keer de 10 geboden ontvangen. Hij komt dan terug de berg af. Hij ziet daar een verschrikkelijk tafereel, smijt die stenen kapot en dan moet hij voor de 2e keer de berg op. In de voorbereiding dacht ik wel, wat zal Mozes toch jaloers geweest zijn op onze tablets. Toch, want wat was het makkelijker geweest om een tablet mee de berg op te nemen dan 2 van die stenen plaketten. En, er mocht ook geen ezel mee omhoog om die plaketten mee, hè, want de mensen moesten afstand houden van de berg Sinaï, want God zou daar verschijnen aan Mozes. Zelfs staat er, de dieren moesten afstand hebben. Dus nou ja, dan heeft Mozes ook geen ezel meegenomen. Dus hij heeft echt die plaketten. Fantaseer er maar eens over. Maar goed, dan moet hij voor de 2e keer de berg op. En dan ontmoet hij daar God. En de Heere verscheen voor hem in de vorm van een wolk. Kwam bij hem staan en riep de naam van de Heere luid. De Heere ging hem voorbij en hij riep: Heere, Heere. God, barmhartig en genadig, langmoedig, groot in goedheid en trouw, die zijn goedheid aan duizenden betoont, die ongerechtigheid, overtredingen en zonde vergeeft. Dat is God. Exodus 34, vers 5 en 6. Dat is genade. Heere, Heere, God barmhartig en genadig, langmoedig, groot in goedheid en trouw, ongerechtigheid, overtreding en zonde vergeeft. En als je kijkt in het Nieuwe Testament, genade zij u en vrede van God, onze Heer en van Jezus Christus. Zo begint Paulus heel vaak zijn brieven. Zo begint ook Petrus zijn brief in 1 Petrus 1 vers 2. De grote genade van God aan ons is Jezus Christus zelf. Jezus Christus die op de troon zit naast God, aan Gods rechterhand, zegt Marcus. Jezus Christus is door die overwinning op duivel, dood, ziekte, zonde en hij heerst in het koninkrijk van God. Onze plaats in het koninkrijk van God hebben wij niet verdiend. Maar hebben wij door de genade van God, is die plaats ons geschonken in Jezus Christus bij onze wedergeboorte. God, onbereikbaar. Zonder Gods hulp is het koninkrijk van God onbereikbaar. Nog eens, zonder Gods hulp is het koninkrijk van God onbereikbaar. Er is geen achteringang in het koninkrijk van God. Denk maar aan die gelijkenis die Jezus zegt over de schapen en de schaapskooi. Er is maar 1 ingang. En dat is Jezus Christus zelf. Gods genade, dat is Jezus Christus als weg. Gods genade is Jezus Christus als leidsman. Gods genade is de denkwereld van Jezus Christus. Genade is geen theorie. Genade is ook geen theologie. Genade is ook niet steriel. En genade is ook niet onvruchtbaar. Genade is niet onvruchtbaar. Denk maar eens aan de gelijkenis van de koning en de slaaf. En de slaaf die een ontzettende schuld heeft bij die koning. Jezus vertelt dat in de gelijkenis. En de koning scheldt hem die schuld kwijt. En dan komt die slaaf buiten en dan ontmoet hij iemand die hem nog een klein beetje schuldig was. In die gelijkenis legt Jezus uit dat genade niet onvruchtbaar is. Genade is vruchtbaar en vermenigvuldigt zichzelf. Dat zal ik straks nog wel uitleggen. Charisma's, hoor je ook vaak, maar die zijn er voor het nut van de gemeenschap. Mensen met veel charisma in een bedrijf kunnen een bedrijf geweldig doen laten floreren. Charisma's zijn er voor een club, voor een kerk enzovoorts. Maar genade maakt bovendien mensen tot kinderen Gods. Genade maakt mensen, broeders en zusters, tot zonen en dochters van God. Mensen hebben soms gruwelijke dingen meegemaakt. Minder gruwelijk, soms heel erg gruwelijk. En dan blijkt het moeilijk te zijn om daarvan bevrijd te worden. Dan blijkt het moeilijk te zijn om daar vrij te staan tegenover dat gruwelijke, belaste verleden. Hele therapiesessies enzovoorts enzovoorts. Het is moeilijk om zonder rancune te leven dan. Het verlangen naar vergelding kan mensen soms compleet beheersen. Je moest dus weten wat mij is aangedaan en ik hoop dat hetzelfde hem, nou, enzovoorts enzovoorts. Hè. Kan zulke geweldige vormen aannemen. En dan is de vraag of je je ooit terugbetaald voelt. Mensen kunnen zich zo geweldig gekwetst voelen. Kunnen zich zo niet gezien voelen. Kunnen zich zo niet gehoord voelen. Kunnen zich zo onbegrepen voelen. En die giftige slang, is de grote katalysator daarin. En dan vraag je ooit af, hè, van als die vergelding waar je dan op hoopt, of je dan ooit terugbetaalt. Broeders, zusters, volledige heling en herstel wordt ons geschonken wanneer we vergeven. Dat is genade in de meest tastbare vorm. Dat is genezing, verlossing voor geest, ziel en lichaam. Dan word je niet gevangen gehouden door wat je is aangedaan. Dan word je ook niet gevangen gehouden door hoe je dat eventueel moet vergelden. Of hoe je moet reageren. Of hoe je daarop in moet gaan. En dan mag je bidden om genade en vergeving. Dat is voor mensen die dingen hebben meegemaakt. Maar mensen hebben soms ook gruwelijke dingen gedaan. Hier zitten geen moordenaars. Maar Mozes die net God ontmoette, was wel een moordenaar. Mensen hebben soms gruwelijke dingen gedaan en het blijkt moeilijk te zijn om aan aanklacht te ontkomen. Wederom die giftige slang. Je wordt de gevangene van je eigen handelen. Had ik maar. Als hadden komt, is hebben te laat. Wij weten dat de duivel je gevangen zet en gevangen houdt door steeds maar weer opnieuw die film af te draaien van wat er heeft plaatsgevonden, wat jouw inbreng en aandeel was enzovoorts. Genade is vergeving voor jezelf. En genade is ook dat je vergeving vraagt, kunt vragen aan de ander. Genade is vruchtbaar en vermenigvuldigt zich op zo'n wijze. Genade is op deze wijze bevrijding van je geest, balsem voor je ziel, olie voor je lichaam. Vergeving is niet altijd een dramatisch gebeuren. Maar juist waar mensen samen leven, samen werken, in welke vorm dan ook, gezin, huwelijk, werk, kerk. Ja, ook in deze kerk, ook in hier, is er nog niemand volmaakt. Dat je dat even goed realiseert. Niemand van ons is volmaakt. En als dat zo is, verwacht dan ook geen volmaakte reactie van elkaar. Maar heb een beetje clementie met elkaar. Ja? Relativeer. En we spreken elkaar wel weer aan op het moment dat we volmaakt zijn. Maar op heden is dat nog niet zo. Dus waar mensen ook samenkomen, ook in deze kerk, niemand is volmaakt, hebben we de genade zo nodig om vergeving te vragen en om vergeving te schenken. Alsjeblieft. Psalm 133 vers 3 zegt, waar liefde woont, gebiedt de Heer zijn zegen. Heb clementie met elkaar, alsjeblieft. Heb vertrouwen in elkaar dat ons leven geleid wordt door een geweldige God. Die ons in Jezus Christus een nieuw leven heeft gegeven. En accepteer elkaar in de nieuwe mens. Wat in het Nieuwe Testament staat, hè, zegt Paulus. Wij kennen elkaar niet meer naar het vlees. We kennen elkaar niet meer naar wat. Maar we kennen elkaar slechts in. In Christus. Amen. Zeker Piet, zo is het. Zo worden wij ook door God gezien. Zo worden wij ook door God beoordeeld. God kijkt naar onze intentie. God kijkt naar onze bedoeling. En de Heilige Geest die stimuleert en activeert daarin. Laten wij dat ook doen naar elkaar. Waar liefde woont, gebiedt de Heer zijn zegen. Waar genade woont, wordt het leven gevierd. Genade maakt ons vrije mensen. Genade geneest geestelijke wonden. En genade geneest dus ook lichamelijke gevolgen. Spreuken 17 vers 22. Waar een vrolijk hart bevordert de genezing. Een hart vol genade, dat is herstel voor jezelf en herstel voor je omgeving. Mensen met een hart vol genade zijn hele aangename mensen. Zijn hele aangename partners. Zijn hele aangename broeders en zusters. Dat zijn hele aangename collega's. Dat zijn hele aangename buren. Mensen met een hart vol genade. Daar waar mensen samenleven, waar ze samenwerken, waar ze samenkomen. Dus ook hier gaat er in het hoofd van mensen soms een soort boekhouding aan de gang. Ontstaan de wederzijdse verplichtingen. Ik ben goed voor jou, dus ben jij ook goed voor mij. Toch? En daar hebben we dan ook nog prachtige termen bij. Wie goed doet, goed ontmoet, enzovoorts, enzovoorts, toch? Ja, nee, ho, eens even, nou is het jouw beurt. Ik heb al 5 keer koffie gehaald. Ik heb collega's gehad, die zetten dan een streepje zo, weet je wel. Ja. Ongelooflijk, hè? Ja. Oh, nee, dat mag ook niet, sorry, genade. Maar er gaat een boekhouding spelen in je hoofd. En we hebben daar ook een prachtige term voor, een soort emotionele balans. Nee, nu is het jouw beurt. En wij imiteren elkaars gedrag. We doen dat na. En alles gaat goed emotioneel, zolang dat maar in balans is. Wij imiteren elkaars gunstbewijzen. En worden daarin gevangen. En zo worden relaties vergiftigd. Want dan gaan we tellen. En zolang die balans maar redelijk in balans is, gaat het goed en voelen we ons er prettig bij. En als het in onbalans is, dan ligt het aan hem of het ligt aan haar en je wordt niet gezien enzovoorts. Hè. Broeders, zusters, ook een bittere wortel begint met een zaadje. Ook daar moet je maar eens over nadenken. Een bittere wortel begint ook met een bitter zaadje. Onderken dat. Nogmaals, niemand is volmaakt. Niemand zal volmaakt reageren. Dus vroeg of laat kom je dingen tegen die niet prettig zijn. Maar heb dan een hart vol genade. Wij zijn op een geweldige wijze door de genade Gods behouden. Genade is vruchtbaar. En die vruchtbaarheid plant zich voort op het moment dat je het uitdraagt. Het kan leiden tot zelfs een vergiftigde relatie met God als je zo'n bittere wortel laat ontstaan. Zelfs naar God, de almachtige God, hè, want dat is de duivel die dat dan aanjaagt. Je voelt je niet beloond voor al je werken in de gemeente. Je voelt je niet gehoord met al je bidden wat je doet. Je voelt je niet gezien. Nou, en zo vergiftigt de duivel enzovoorts, hè, je gedachten. God schenkt genade in Jezus Christus. Het strafblad wat tegen ons getuigde, die lijst en regels en boekhouding en balansen enzovoorts, waar wij niet aan konden voldoen, heeft Jezus Christus verscheurd. Dat bewijs heeft Jezus Christus vernietigd door het aan het kruis te slaan. Hij heeft ons strafblad, dat tegen ons getuigde, de lijst met regels waaraan wij ons niet hebben gehouden, verscheurd. Dat bewijs heeft hij vernietigd door het aan het kruis te slaan. En op die manier ontnam God de duivel en zijn demonen volledig hun macht. Hij heeft hen in het openbaar te kijk gezet en daarmee laten zien dat zij door het kruis van Christus overwonnen en verslagen zijn. Dat is het beeld wat je mag laten zien. Dat is de overwinning in ons leven. Dat mag ervaren worden door de omgeving. Laat u dus door niemand bekritiseren over wat u eet of over wat u drinkt en of u zich al of niet aan feestdagen en rustdagen moet houden. Want dit soort dingen zijn immers maar tijdelijk, zijn slechts de schaduw van toekomstige zaken, maar ons lichaam behoort aan Christus toe. Laat u niet wijsmaken dat u verloren bent als u niet engelen wilt vereren. Want wie dat beweren, denken recht van spreken te hebben, omdat ze een visioen hebben gehad. Het enige wat die trotse mensen hebben, ook al beweren zij nederig te zijn, is een rijke fantasie. Zij houden zich niet aan Christus, het hoofd van het lichaam, de gemeente dat met gewrichten en pezen door hem wordt bijeengehouden. Alleen door met hem verbonden te blijven kan de gemeente groeien zoals God het wil. Als u nu dus met Christus gestorven bent, bestaat u niet meer voor de demonen van deze wereld. Hoe is het dan toch mogelijk dat u zich toch, net alsof er niets gebeurd is, weer regels laat opleggen van blijf af, eet dat niet, raak dat niet aan. Zulke regels zijn door mensen bedacht. In de loop der tijd veranderen die steeds weer. Sterker nog, per regio veranderen ze. Het beste wat mij in mijn leven is overkomen is dat ik in Ghana heb mogen werken. Daar heb ik geweldige christenen ontmoet. Maar denk maar niet dat die samenkomst er daar zo uitzag als hier. Nee, totaal andere samenkomst. Nou ja, u komt van de Antillen. Een hele andere cultuur. Een hele andere. Ga elkaar dan toch ook niet het Nederlandse calvinistische kadertje opleggen dat het zo moet. God die werkt daar op een geweldige wijze. Ik heb daar meer wonderen gezien dan wij op de Schelling hebben meegemaakt. Wij hebben hier allerlei voorzieningen enzovoorts. Hebben die mensen daar niet. Ze zijn in alles afhankelijk van God. En God luistert en God hoort en God verhoort. Dat was een geweldige ervaring daar. Heb niet het idee dat ze daar geen inzicht hebben in de geestelijke wereld. Sterker nog, die mensen zagen zelfs demonen in de vorm van kaboutertjes enzovoorts. Maar ze spraken ze aan en ze verdwenen. En die mensen kwamen tot herstel en tot genezing. Op wonderlijke wijze. Maar niet op onze manier van samenkomen. Totaal anders. Maar God die op een geweldige wijze zich ook daar laat ervaren. Die regels lijken wel heel mooi en wijs, maar het is een zelfgemaakte godsdienst. Ze vragen heel wat vroomheid, vernedering en zelfkastijding. En ze zijn waardeloos en bevredigen alleen het gevoel van eigenwaarde. Wat onze waarde bepaalt is dat we in Christus gekocht en betaald zijn. Dat we in Christus een plaats hebben gekregen in het Koninkrijk van God. En dat we in Christus een geweldige leidsman hebben ten leven. En dat allemaal door de genade van God die ons gegeven is. Genade is dat je mag leven in de ruimte van Gods Koninkrijk. Daar hadden we vroeger een lied van. Kom in de ruimte van God en leef, juist, ruimte van God, dat is heel wat anders dan mijn kadertje. Ik ben slechts zo'n onderdeel van Gods koninkrijk. Maar je mag in de ruimte komen van God en leef. Als ik dan nog even de link leg naar de preek van de vorige keer. Weet u wel dat ik zei dat Jezus zijn discipelen uitkoos. 12 heel gewone mensen. Niet gestudeerd, niet in maatschappelijk aanzien enzovoorts. Maar 12 heel gewone mensen. Genade maakt van hele gewone mensen discipelen van Christus. Ver boven alles uit. In het koninkrijk van God. Nou, dat was het. Nou joh, voor God.
We zingen met elkaar opwekking 688, genade zo groot.
Sorry, de mededeling neem ik ook. De Alpha, morgenavond eerst de Alpha-cursus. Zeker. Getuigen mogen zijn van een Heer die leeft. Zeker. Dinsdagochtend, open ochtend. Woensdagmorgen de Bijbelkring. Zondag. Heel veel zegen met de voorbereiding, Roel.
Oké, dan wil ik ook nog wat zeggen voor jij verder gaat. Dan is er alleen op de eerste en derde zondag van de maand is er Kidsclub.
Dat betekent dat u wat vaker de kinderen ook gewoon in de gemeente ziet. De tweede en de vierde en eventueel de vijfde zondag zijn ze er gewoon bij. Dus als je wel eens wat hoort, wat gebabbel of er valt wat of weet ik veel wat, dan is dat om die reden.
Ja, oké. En dan nu wil ik graag afsluiten en deze dienst en u zegenen met de tekst die ik heb voorgelezen uit Exodus. Als je dat thuis mee aan het voorbereiden bent, dan fantaseer je er wel eens over. En dan denk ik, wat moet dat toch een geweldige ervaring geweest zijn voor Mozes daar boven op die berg. Dat u God zo ervoer en God zelf zo hoorde. En God zei, de Heere, Heere, ik ben barmhartig en ik ben genadig. Ik ben langmoedig, groot in goedheid en trouw. Die zijn goedheid aan duizenden betoont, die ongerechtigheid, overtredingen en zonde vergeeft. Wees daarmee gezegend voor de komende week. Als God ons vergeeft, vergeef dan ook heel ruim wat u wordt aangedaan komende week. En dan heb je een geweldige week. Wees zo gezegend in Jezus' naam.
En we sluiten af met koor 8. Loof God al zijn schepselen. En ga er gerust ook even bij staan. Een hele fijne zondag en een goede week. Tot volgende week.